vol van vrees en schaamte. We zijn vandaag toe aan deel 6. Als het goed is, is dat het één na laatste deel van de serie over gebed. Ik vat toch nog maar een keer samen waar we het over gehad hebben, want het is alweer bijna 2 maanden geleden. Wat ik nu ga noemen, daar zorg ik voor dat vandaag of morgen ook op de site komt te staan. En daar zet ik ook wat bijbelteksten bij waar ik naar verwijs. Dus als je het tempo van bijschrijven niet bij kunt benen, dan biedt de site uitkomst. We hebben gezien met betrekking tot gebed, dat gebed geen afwerken van lijstjes is, maar vertrouwelijke omgang hebben met je hemelse Vader. Dat het noodzakelijk is om het koninkrijk te zoeken en voorop te stellen, en dat je dan al het andere bovendien van God ontvangt. Wat bidden in Jezus' naam is. En dat alles wat we in Jezus' naam bidden, dat is voor het koninkrijk, dat het ook verhoord wordt. Dat het daarom belangrijk is te weten wat Gods wil is. En dat je om die wil te kennen gezamenlijk gebed nodig hebt, in eenheid en met volharding. Dat je mag bidden voor alles wat je bezighoudt, voor alles wat jou persoonlijk bezighoudt. Als je de uitkomst maar aan God overlaat. Hij geeft je voor alles en in alles vrede van God. Dat gezamenlijk gebed tot het DNA van de eerste gemeente behoorde. En dus ook tot ons DNA. En dat daarom naast je persoonlijk gebed, het gezamenlijk gebed een hele belangrijke plaats moet hebben. En tenslotte dat gezamenlijk gebed met volharding en in eenheid ook nodig is om de weg te banen voor de evangelieverkondiging. Om leiding van de Heilige Geest te ontvangen. En specifiek ook om de werken van de Satan af te breken. Nou, vandaag gaan we kijken wat dat gebed allemaal in de weg staat. En beter gezegd, wie dat gebed in de weg staat. Het is hiermee waarschijnlijk al wel duidelijk geworden dat de Satan het gebed wil dwarsbomen. En ook waarom hij dat wil. Nu we gezien hebben dat het speerpunt van ons gebed het koninkrijk van God moet zijn, en de definitieve doorbraak daarvan, is het logisch dat de tegenstander van God en van ons, de Satan, dit wil voorkomen. Hij zal er alles aan doen om dit gebed te verhinderen. Ik zei de vorige keer al dat ik niet graag over hem spreek, omdat ik hem niet te veel aandacht wil geven. En daar blijf ik ook bij. Aan de andere kant, het is toch nodig om dat te doen. En besprak ik de vorige keer in algemene zin wat hij doet. Ik wil dat vandaag toch wat uitwerken, zodat we weten hoe hij werkt en daardoor ook hem kunnen ontmaskeren en bestrijden. Want, 2 Korinthe 2, zijn wegen zijn ons niet onbekend. We moeten ervoor oppassen dat hij ons niet gebruikt. Zijn plannen kennen we maar al te goed, schrijft Paulus daar. Hij en zijn demonen staan Gods werk in de weg en werken dat actief tegen, waar ze maar kunnen. En daarom zijn de beelden die Paulus, de schrijver van deze brief, en ook Petrus, een andere bijbelschrijver, de beelden die zij gebruiken, zijn heel vaak oorlogsbeelden. Het gaat over geestelijke strijd, vers 12 van hoofdstuk 6. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. En dat hij Gods en onze vijand is, dat blijkt op veel meer plaatsen uit de Bijbel. Ik noem bijvoorbeeld 1 Petrus 5, waar staat: wees waakzaam, wees op uw hoede. Want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi. Of deze, 2 Korinthe 10 vers 3. We leven wel in deze wereld, maar we vechten niet met de wapens van deze wereld. Wij zijn veilig bij Jezus en niets en niemand kan ons van hem scheiden. Ook de duivel en zijn demonen niet. Maar die demonen kunnen wel schade toebrengen aan ons gebedsleven bijvoorbeeld. Ik denk dat Cruijff zou zeggen, demonen, ze kunnen niet van je winnen, maar je kan wel van ze verliezen. Ze kunnen ons een bepaalde schade toebrengen. En nee, we moeten ze niet overschatten. Want, 1 Johannes 4, hij die in ons is, en dan gaat het over de Heilige Geest, hij die in ons is, is sterker dan hij die in de wereld is. Maar onderschat ze ook nooit. En als je eraan twijfelt of het echt oorlog is, wil ik je graag een andere keer nog meer Bijbelteksten aanhalen, aanreiken. Wat ook helpt, is om je heen kijken. En zien dat heel veel mensen gebonden zijn in verslavingen, in angsten. En als je dan nog twijfelt of de duivel als een brullende leeuw tekeer gaat in deze wereld, dan moeten we nog maar eens praten. Daarom vanmorgen aandacht voor duivelse strategieën en ingangen die hij gebruikt in ons leven. Ik noem in willekeurige volgorde een aantal oorzaken die ons gebed in de weg staan en zelfs kunnen blokkeren. En die zet ik ook op de site. Lauwheid. Liefdeloosheid. Gebrek aan eenheid. Gebrek aan toewijding en volharding. Gebrek aan geloof. Onwil om te vergeven. Conflicten. Grove zonden in de gemeente. Bitterheid, wrok, haat en jaloezie. Onrecht doen. En ik weet zeker dat we samen deze lijst moeiteloos aan kunnen vullen. Hij kan nog veel langer worden. Maar dit lijkt me al aardig wat. En al deze dingen staan ons gebed in de weg. En dan gaat het over je eigen gebed, je persoonlijke gebed tot God, maar zeker ook ons gezamenlijke gebed. En daar wil ik vandaag ook de aandacht op richten. Het eerste wat ik erover wil zeggen is dat het niet buiten ons omgaat. Wij kunnen nooit zeggen, ja, dat is de Satan, daar kan ik niks aan doen. Hij zit me gewoon in de weg. Nee, dat is te makkelijk. Als wij iemand niet vergeven, als wij conflicten veroorzaken en ze niet willen oplossen, als wij ons niet toewijden aan God en aan elkaar, dan is dat onze eigen verantwoording. Als wij onrecht doen aan een ander, als wij in zonde leven, hetzelfde verhaal, is onze eigen verantwoording. Maar het zal voor iedereen hopelijk wel duidelijk zijn dat de vijand, en dat is hij echt, dit soort dingen wel heel graag aanwakkert en er gebruik van maakt en zich er actief op richt. En ik geloof niet dat hij het zo heel erg vindt als we allemaal goed werk doen binnen en buiten de gemeente. Al heeft hij het liever niet natuurlijk. En ook niet dat we heel veel activiteiten organiseren en daaraan meedoen. Ik denk dat hij zelfs niet wakker ligt van kerkdiensten, van bijbelstudies, van theologische discussies. Trouwens, over oorlog gesproken. Theologische discussies lijken vaak ook op een slagveld, maar ik denk niet dat hij daar wakker van ligt. Tenzij die kerkdiensten en die bijbelstudies en die theologische discussies in eenheid plaatsvinden. Met liefde, met verwachting. Met gezamenlijk gebed. Want God geeft ons aan elkaar. En ik kan dat niet vaak genoeg zeggen. God geeft ons aan elkaar als een gezin. En hij behandelt ons ook als een gezin. Niet als individuen. Eenheid is fundamenteel in het gezin van God. Wij kunnen niet zonder. En omdat eenheid nodig is bij gezamenlijk gebed, daar heb ik het in deel 5 over gehad. Daarom is die eenheid ook een geliefd doelwit. Als je de eenheid kunt verbreken, heb je het gezamenlijk gebed verbroken. En daarom zal hij er alles aan doen om die eenheid te verstoren. Nou, uit heel dat lijstje wat ik genoemd heb, licht ik daarom eigenlijk alleen maar die eenheid eruit. Die anderen die zijn dan voor zelfstudie of wie weet nog eens voor preken in de toekomst. Maar vandaag licht ik alleen die eenheid eruit. Ook omdat die eenheid eigenlijk ook een aantal van die andere punten meeneemt of voor zich spreekt. Waar bijvoorbeeld liefdeloosheid is of wrok, bitterheid, onwil om te vergeven. En waar conflicten zijn, allemaal dingen die ik net opnoemde. Ja, daar is het toch logisch dat de eenheid dan ook weg is. Je kunt niet één zijn als zulke dingen bestaan. De brief aan de Efeziërs die gaat ook heel sterk over eenheid. Paulus legt hierin uit dat christenen met Joodse wortels en met heidense wortels, dat die één zijn in Jezus Christus. En die eenheid, zegt hij, die moet bewaard worden en bewaakt. Daar moet je je ook echt voor inzetten. Die komt je niet aanwaaien. En dan geeft hij allemaal praktische aanwijzingen over het nieuwe leven, wat je als christen ontvangt, en de nieuwe levenswandel die daarbij hoort. Als man en als vrouw, als kinderen, als ouders, als werkgevers en werknemers, als mensen in de gemeente. Allemaal, zegt hij, in eenheid en liefde. En dan in hoofdstuk 6, vers 10, zegt hij tenslotte: zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Nou, anders gezegd, gemeente van Efeze, alles waar ik tot nu toe over schreef aan jullie, dat kun je bereiken als je die wapenrusting aandoet. Ik heb over dit gedeelte eerder gepreekt, een paar jaar geleden, ook hier in mijn sluis. En toen uitgelegd dat beeld van de wapenrusting van God gedeeltelijk ontleend is aan de wapenrusting van een Romeinse soldaat. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren. Ik heb toen ook verteld over de schildpadformatie. Of iemand, Asterix en Obelix heb ik ook genoemd. Hoe die soldaten dus optrokken in een formatie waarbij die manshoge schilden ze aan alle kanten afdekten. De zijkant, de achterkant, de voorkant en de bovenkant. Nou, in zo'n formatie is het van levensbelang dat niemand zijn plek verlaat. En als zo'n eenheid optrok en iemand raakte toch gewond, of sneuvelde zelfs, dan moest zijn plaats meteen worden ingenomen door iemand anders. De formatie moest hoe dan ook in stand blijven. Dat was de kracht. En elke soldaat wist dat, natuurlijk. Hoef je niet zo heel slim voor te zijn. En natuurlijk wist Paulus dat ook. Hij gebruikt echt niet voor niets dit beeld. Iedereen in zijn tijd wist waar hij het over had. Want als hij het dan heeft over de wapenrusting, dan heeft hij het over een wapenrusting die aan de ene kant jou persoonlijk beschermt. Zo'n manshoog schild. Als je dat voor je houdt, ja, nou, dan kun je aardig wat mee afweren. In elk geval aardig wat pijlen kun je afweren. Maar je kunt als soldaat niet met vier schilden lopen. Eentje links, rechts, naast je en achter je en voor je. Dat lukt je niet. En dan ben je aan de bovenkant ook nog onbedekt. Dus om volledig beschermd te zijn, heb je die eenheid nodig. Nu zou je kunnen denken dat het gebed een beetje los staat van die wapenrusting. En eerlijk gezegd, onze Bijbelvertaling zet ons ook een beetje op dat spoor. Misschien kunnen we hem er even bij pakken. In vers 18 van hoofdstuk 6. Daar is eerst de wapenrusting beschreven en dan staat er: laat u bij het bidden leiden door de geest, iedere keer dat u bidt. Blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Een beetje alsof het een nieuw punt is, dat eigenlijk losstaat van wat hij daarvoor schreef. Maar zo is het niet. Juist uit het verband waarin het staat en uit de oorspronkelijke woorden blijkt dat het gebed de hele wapenrusting draagt. Ik lees het even aan je voor in een andere Bijbelvertaling, dan snap je helemaal wat ik bedoel. Daar staat, en dan pak ik even een paar vorige versen erbij, en neem de helm des heils aan, en het zwaard van de geest, dat is het woord van God, en bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest, daartoe wakend met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Dus en, dat staat er steeds zo. Dat gebed draagt die hele wapenrusting. Het is één geheel. De wapenrusting, het eenheid, het gebed, de volharding, ze horen in dit stuk allemaal bij elkaar. En dat is logisch. Als die eenheid optrok, dan moest die wel volharden. Die kon niet onderweg stoppen. En dan kon je niet onderweg uitstappen. Dan moest je volharden en stand houden. Ook zo'n militaire term. Stand houden op de plek waar je staat en doorgaan. Bij de preek over bidden in Jezus' naam Daar zagen we dat je niet altijd weet wat Jezus nou precies wil in een bepaalde situatie. Maar omdat hij zelf aan het bidden in zijn naam een belangrijke belofte verbindt, de belofte van verhoring, wil je natuurlijk wel graag weten wanneer je bidt in zijn naam en wanneer niet. Wat zijn wil is. Nou, daar is gezamenlijk gebed voor nodig. In volharding en in eenheid. En hier in Efeze 6, daar zien we hoe dat werkt. We kunnen alleen stand houden en volharden als we de eenheid niet verbreken. Als we waakzaam zijn en bidden. En bedenk maar voor jezelf, met dat beeld van die militaire eenheid, hoe het zou zijn als iemand eruit zou stappen. Je zegt, nou, voor mij heeft dat... Nee, ik heb er eigenlijk niet zo zin in vandaag. Ik stap er gewoon uit. Ik stap uit de rijen. Nou, is nog niet zo heel erg. Klein gaatje in de verdediging. Maar met elke persoon die zegt, nou, ik heb er eigenlijk niet zo'n trek in, is de kracht van die eenheid verzwakt. En je hoort het mensen zeggen, ja, nou ja, goed, ik ben zelf beschermd. Ik heb mijn eigen wapenschild en nou, daar heb ik wel genoeg aan. Dus ik heb die eenheid niet nodig. En ja, bovendien, een aantal mensen in die eenheid, ja, die liggen me echt niet. Die kan ik niet uitstaan. Ik word gek van ze. Ik moet heel de dag naast lopen. Ik word echt gek van ze. Dus ik stap er gewoon uit en laat ze maar lekker verder hobbelen. Ik doe het zelf wel. De kracht van de eenheid zou verdwijnen met elke soldaat die eruit stapt. En uiteindelijk kom je als een klein, miserig groepje tegenover een overmacht van vijanden te staan. En heb je zelfs niets meer aan je eigen schild. Je staat er alleen voor ten slotte. Niemand die jou nog beschermt. Die nog voor jou vecht. Oh, een droevig beeld dit, hè? En toch is dit hoe het in de kerk kan gaan. Maar weet je wat het probleem is? Wij zien het vaak niet. Want als wij die eenheid verstoren, dan merken we zo heel weinig van die gevolgen. Was het maar zo dat je heel makkelijk kon aanwijzen, hé, daar is het misgegaan. En zie je wel, dit heeft met dat te maken. Maar zo gaat het niet. De gevolgen zijn vaak heel moeilijk aanwijsbaar. En misschien daarom staan we er ook te weinig bij stil. Het gaat toch allemaal goed? En ja, we hebben onze kerkdiensten. En ja, nee, ik zie eigenlijk niet zo goed wat je bedoelt. Want nee, het gaat allemaal goed. Kerkelijk leven loopt eigenlijk gewoon wel goed. En ja, nee, ik zie het niet zo. Maar de gevolgen, die liggen voor een belangrijk deel in wat we niet ontvangen. In wat er niet gebeurt. In de doorbraken van het koninkrijk die er niet komen. En die zijn natuurlijk heel moeilijk aan te wijzen. En het betekent, laat ik het zo concreet mogelijk maken. Het betekent dat er minder zegen is op ons missionaire werk. Ik kan misschien zeggen, ja, dat is ook een moeilijke tijd hoor. Mensen staan helemaal niet open voor het evangelie. En ja, het is ook niet zo gek ook dat we weinig mensen uit de wereld tot ons kunnen trekken. Dat, ja, daar is het gewoon de tijd niet voor. Nou, dat zal best waar zijn. Ik vraag trouwens af of het ooit wel de tijd ervoor was. Maar het kan ook wel degelijk met ons te maken hebben. Maar toon het maar eens aan. Nou, de Bijbel toont het aan. Deze dingen hebben altijd met elkaar te maken. God kan zijn zegen niet geven in een gezin dat als loszand aan elkaar hangt. Er zijn tientallen plaatsen in de Bijbel die dat laten zien. Ik ga ze echt niet allemaal noemen, maar ik zou bijna zeggen, het staat op elke bladzijde. Wij zijn een gezin van God en wij zijn één. En God wil zijn zegen geven waar we één zijn. En als we dat niet zijn, dan staat dat onze gebeden in de weg. Ik geef een paar voorbeelden. In 1 Petrus 3 gaat het over de verhouding tussen man en vrouw. En dan zegt Petrus, je moet heel goed met je vrouw omgaan, want anders staat het je gebeden in de weg. Matthäus 5, als je op weg bent naar Gods huis en je bedenkt, hé, er is iemand die heeft iets tegen mij, moet je het eerst op gaan lossen. Anders moet je niet naar de tempel gaan. Nou, dat gaat om offeren, dat gaat om bidden. Staat je gebed in de weg als het probleem niet opgelost is? Gebed om genezing in Jacobus 5. Dan moet de zonde beleden worden in de gemeente. Anders kan het gebed om genezing door God niet gehoord worden. En wat dacht je van Johannes 17? Waar Jezus in de avond van zijn arrestatie hartstochtelijk bidt tot God zijn vader. Of wij alsjeblieft zijn volgelingen één zouden zijn. Waarom? Zodat de wereld ziet wie God is. Aan onze eenheid en onze liefde is zichtbaar wie God is. Als het daaraan mankeert bij ons, dan schaadt dat het beeld van God. Nou, hoe zou God zijn zegen kunnen geven aan een lichaam dat verdeeld is? Hij zou zijn eigen naam geweld aandoen. En het zou ook niet logisch zijn. Het zou een tegenspraak zijn met wat wij laten zien, als hij dan toch zijn volle zegen zou geven. Eenheid, trouwens, misschien is het goed om dat erbij te zeggen. Eenheid is niet dat we allemaal hetzelfde denken. En zeker niet dat we allemaal hetzelfde denken over alle dingen die we in de Bijbel tegenkomen. Dat is geen eenheid. We hoeven niet hetzelfde te denken, we hoeven niet hetzelfde te zeggen. Ik lees die oproep in de Bijbel nergens. Weet je wat eenheid is? Dat we tegen elkaar kunnen zeggen, wij belijden dezelfde kern van het geloof. Jezus Christus, de Zoon van God, opgestaan uit de dood. Voor ons aan het kruis gegaan. Voor ons en voor onze zonden. Dat is de kern van het evangelie. Als je tegen elkaar kunt zeggen, dat belijden we. Ik weet dat jij dat belijdt. En jij weet ook dat ik dat belijd. Wij zijn één. En zelfs, al ben ik het op heel veel dingen, ook die in de Bijbel staan, totaal niet met je eens hoe je dat uitlegt. Toch, jij bent mijn broer en zus in Jezus Christus. Dat is eenheid. Dat is wat God van ons vraagt. Als je dat tot je door laat dringen, dan zou je eigenlijk ook wel een beetje moedeloos kunnen worden. Heb je dat niet? Hoe kan je dan ooit bidden samen? Die eenheid is toch nooit volmaakt? En er zijn toch mensen waar je moeilijk mee door de bocht kunt? Dat is toch, ja, ik zeg niet dat het goed is, maar dat is toch gewoon een gegeven. En dat is best een worsteling. Kunnen we dan echt pas bidden als het helemaal volmaakt is in ons eigen leven en dat van de gemeente? En kan God dan echt pas verhoren als het helemaal 100% is? Nee, gelukkig niet, want dan gebeurde er helemaal niks. Maar God kijkt naar je hart. Naar je intentie, je gezindheid, hoe je het ook noemen wil. En zelfs als wij steeds struikelen op die weg van eenheid en liefde. Dan nog, God kijkt ons hart aan en hij ziet of het onze wil is om wel zo te zijn. En dat is wat voor hem telt. En dan kunnen we met al ons vallen en opstaan, kunnen we toch samen bidden. Als dat ons verlangen is, en als we werkelijk, om maar even in het beeld van Paulus te blijven, als wij werkelijk de rijen willen sluiten en gezamenlijk tegen de vijand optrekken, dan siddert hij van angst. En waar zo gebeden wordt, daar is de brullende leeuw van 1 Petrus 5 een tandeloze tijger. Daar is hij iemand die machteloos staat. En die machteloos moet toezien hoe conflicten worden opgelost. Hoe het koninkrijk van God steeds verder doorbreekt. Hoe mensen worden bevrijd en herstel en genezing vinden. En hoe in een geest van liefde en eenheid samen door Gods kinderen wordt opgetrokken. Schouder aan schouder. En tegen zulk gebed staat hij volkomen machteloos. En dat is dan ook een gebed naar Gods wil. En dat kan en dat wil hij niet onbeantwoord laten. Dat heeft hij zelf beloofd. Als je het zo bidt, dan verhoor ik je. Wat je ook vraagt, ik zal het doen. En daarom roept God ons op in dit gedeelte om samen op te trekken. En om alles wat onze eenheid en liefde verstoort, om dat weg te doen. Zo vaak als het maar nodig is. Dat geldt voor ons hier in onze gemeente. Maar dat geldt ook voor hoe wij kijken naar andere kerken. Dat is best een moeilijk thema, dat weet ik. Maar dat is ook wat Jezus bedoelde in Johannes 17. Dat wij ook daar in de relatie tot andere kerken wegdoen wat niet goed is en belijden wat fout is. En dat we samen op de knieën gaan aan de voet van het kruis. Hier in de gemeente. En ook samen met andere kerken. Dat vraagt dat je de ander belangrijker vindt dan jezelf. Dat vraagt om de weg van de minste te gaan. De weg die Jezus ging. En dat gaat in tegen ons natuurlijke verlangen en ons denken. Dat gaat in tegen de tijdgeest. Maar het is wel de weg die Jezus van ons vraagt. De weg waarop Jezus voorging. En een volgeling van Jezus gaat ook op die weg achter Jezus aan. Amen.